namens de kerkraad en wij doen de volgende mededelingen. De kerkraad vergadert aanstaande dinsdagavond om 19:30. De tweede huwelijksafkondiging van Eva Willem Wijnmanen en Gerrit Lena Eegans. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden aanstaande woensdagmiddag om 1:00 in de grote kerk Vianen. En namens de bruidspaar mag ik u hartelijk uitnodigen daarop bij aanwezig te zijn. En na afloop is er ook gelegenheid om hen daarmee te feliciteren. Namens de jeugdvereniging mag ik u uitnodigen voor de vergadering van vanavond. En wel in het bijzonder om dan ouderling Tarne dan ook te vertellen over het werk wat hij mag doen onder gevangenen. En daarbij ook iets mag vertellen van een bijbelstudie gehouden voor een gevangenen. Alle jongeren kunnen in het bijzonder hartelijk uitnodigen, maar ook alle die belangstelling hebben voor dat werk zijn hartelijk uitgenodigd. En dan tenslotte, in verband met de gezamenlijke avond van vrijdagavond, die ook de jeugdvereniging organiseert en waarvan ik hoop dat u zich graag wilt geven, vervallen de eerste twee catechisaties, de leiderscatechisatie gaat wel gewoon door. En dan de collecten vandaag. De eerste collecten bestemd voor de kerk. De tweede voor evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En volgende week is er één collecte bestemd voor de kerk. Want ik alles geld, zo de Heer wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoot in de morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit die heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, warmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, Heilige Geest. Amen. Wanneer de Heer uit strafmacht gevangenen genoemd medebracht en dat verlof uitnodigt bij de leider die roept bij ons. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft ongedrukt verricht. Hij heeft door wonderen overwijs die juichen mij en zij verblijd. Kunnen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 126, versen 1 en 2.
Ja, gemeente, ik twijfelde al of die geluidsinstallatie het nu wel deed of niet. Maar gelukkig hebben we diakenen die de dominee ondersteunen. Zal ik dan nog één keer de mededelingen voorlezen? Misschien hebben ouderen ons het niet goed gehoord. De kerkraad vergaderde dus aanstaande dinsdagavond om 19:30. De tweede huwelijksafkondiging van Evert Willem Wijnmalen en Gerritje Lena Egas. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden aanstaande woensdagmiddag om 1:00 in de grote kerk de Vianen, waarvoor u ook hartelijk wordt uitgenodigd. En na afloop kunt u dan ook de jonge mensen feliciteren. Ook namens de jeugdvereniging mag ik u uitnodigen voor de avond vanavond, waarop ouderling Talen hoopt te spreken over zijn werk onder de gevangenen, en waar hij ook een bijbelstudie zal houden die door een van de gevangenen is opgesteld. Een hele mooie en leerzame avond, denk ik, waarvoor ik iedereen hartelijk wil uitnodigen. En tenslotte ook in verband met de gezamenlijke maaltijd, waarvan ik hoop ook dat u zich opgegeven hebt om dat met elkaar te mogen doen, vervallen de eerste twee catechisaties. De belijdeniscatechisatie gaat wel gewoon door. En dan vandaag de eerste collecte voor de kerk, de tweede voor evangelisatie Oost-Vlaanderen. Van harte aanbevolen, en volgende week 1 collecte voor de kerk. Gemeente, dan willen wij ons ook vanmorgen opnieuw stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 24 en daarvan het derde vers. Die zal door 's Heere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de heil ontvangen. Dit is Jacob die het vroom geslacht dat naar God vraagt zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen opnieuw zijn uit het boek van Ezra, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 36. Stellen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop Psalm 24 vers 3. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Ezra 8. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste een huis, je zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Dit zijn nu de hoofden hunner vaderen die met hun geslachtsrekeningen, die met mij uit Babel optogen onder het koninkrijk van de koning Artaxasta. Van de kinderen van Pinahas Gersom, van de kinderen van Itamar Daniel, van de kinderen David Hattus, van de kinderen van Sechania, van de kinderen van Paros Zacharia. En met hem werden bij geslachtsregisters gerekend aan manspersonen 150. En van de kinderen van Pahat Moab, Eljehoenai, de zoon van Zeraja, en met hem 200 manspersonen. Van de kinderen van Sechania, de zoon van Jehaziel, en met hem 300 manspersonen. En van de kinderen van Adin, Ebed, de zoon van Jonathan, en met hem 50 manspersonen. En van de kinderen van Elam, Jesaja, de zoon van Atalja, en met hem 70 manspersonen. En van de kinderen van Sefatja, Zebatja, de zoon van Michael, en met hem 80 manspersonen. En van de kinderen van Joab, Obadja, de zoon van Jeel, en met hem 218 manspersonen. En van de kinderen van Selomit, de zoon van Josifja, en met hem 160 manspersonen. En van de kinderen van Babai, Zacharia, de zoon van Babai, en met hem 28 manspersonen. En van de kinderen van Aschat, Johanan, de zoon van Katan, en met hem 110 manspersonen. En van de laatste kinderen van Adonikam, welke namen deze waren, Elifelet, Jehiel, Semanja, en met hem 60 manspersonen. En van de kinderen van Bigvai, Utai en Zabud, en met hen 70 manspersonen. En ik vergaderde hen aan de rivier gaande naar Ahava. En wij legden ons al daar 3 dagen. Toen lette ik het volk en de priesteren, en ik vond al daar geen van de kinderen van Levi. Zo zond ik tot Eliezer, tot Ariel, en tot Semaja, en tot Elnathan, en tot Jarib, en tot Elnathan, en tot Nathan, en tot Zacharia, en Mezulalam, de hoofden, en tot Jojarib, en tot Elanathan, de leraars. En ik gaf hun bevel aan Iddo, het hoofd in de plaats Gesifja, en ik leidde de woorden in hun mond, om te zeggen tot Iddo zijn broeder, en tot de Netinim in de plaats Gesifja, dat zij ons brachten dienaars van het huis onze Gods. En zij brachten ons naar de goede hand onze Gods over ons, een man van verstand van de kinderen van Mali, de zoon van Levi, de zoon van Israël, namelijk Serepja, met zijn zonen en broederen 18, en Azapja, en met hem Jesaja, de kinderen van Merari, met zijn broederen en hun zonen 20. En van de Netinim, die David en de vorsten ten dienste der Levieten gegeven hadden, 220 Netinim, die allen bij namen genoemd werden. Toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigen voor het aangezicht van onze God, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor de kinderkens en voor al onze haven. Want ik schaamde mij van de koningen, heer en ruiters te begeren, om ons te helpen van de vijand op de weg, omdat wij tot een koning hadden gesproken, zeggende: de hand onze Gods is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toren over allen die hem verlaten. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God, en hij liet zich van ons verbidden. Toen scheidde ik 12 uit van de overste der priesteren, Serepja, Azapja, en 10 van hun broederen met hen. En ik woog hun toe het zilver en het goud en de vaten, zijnde de offering van het huis onze Gods, die de koning en zijn raadsheren en zijn vorsten en gans Israël die er gevonden werden geofferd hadden. En ik woog dan aan hun hand 650 talenten zilvers en 100 zilveren vaten in talenten, aan goud 100 talenten en 20 gouden bekers tot 1000 drachmen en 2 vaten van blinkend goedkoper, begeerlijk als goud. En ik zeide tot hen: gij zijt heilig den Heere. En deze vaten zijn heilig, ook dit zilver en dit goud, de vrijwillige gaven den Heere, de God uw vaderen. Waakt en bewaart het, totdat gij het opweegt in tegenwoordigheid van de oversten der priesteren en levieten en de vorsten der vaderen van Israël te Jeruzalem in de kameren van des Heren huis. Toen ontvingen de priesters en de levieten het gewicht des zilvers en des gouds en der vaten om te brengen te Jeruzalem ten huize onze Gods. Alzo verreisden wij van de rivier Ahava in den 12e den eerste maand om te gaan naar Jeruzalem. En de hand onze Gods was over ons en redde ons van de hand des vijands en desgenen die ons lagen leidden op den weg. En wij kwamen te Jeruzalem en we bleven al daar 3 dagen. Op de 4e dag nu werd gewogen het zilver en het goud en de vaten in het huis onze Gods aan de hand van Meromot, de zoon van Uria, de priester, en met hem Eleazar, de zoon van Pinhas, en met hem Jozabad, de zoon van Jezua, en Noatja, de zoon van Binnu, de levieten. Naar het getal en naar het gewicht van dat alles. En het ganse gewicht werd diezelfde tijd opgeschreven. En de weggevoerden die uit de gevangenis gekomen waren, offerden de God Israëls brandofferen. 12 varren voor gans Israël, 96 rammen, 77 lammeren, 12 bokken ten zondoffer, alles ten brandoffer den Heren. Daarna gaven zij de wetten des konings aan des konings stadhouders en landvoden aan deze zijde der rivier, en zij bevorderden het volk en het huis Gods. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we zullen samen met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in dat gebed willen wij stilstaan en dankzegging doen met broeder Versluis uit Berenice, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis van een heupoperatie. En willen ook de Heere dankzeggen voor de thuiskomst van de hulpverleners uit Roemenië. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, door uw genade en in uw langmoedigheid mogen wij hier weer samenkomen in uw huis. En laten we zo ook samen mogen zijn in het diepe besef dat het een onverdiende zegen van u is dat wij hier mogen zijn. Met ons gezin, met onze kinderen, kleinkinderen of misschien alleen. U weet onze persoonlijke omstandigheden. U weet hoe we hier gekomen zijn, biddend, uitziend, verlangend. Of misschien zelfs wel met tegenzin, met allerlei vragen, met allerlei hindernissen bij het luisteren. U weet het, Heere. En daarom komen wij tot u, omdat wij in alles afhankelijk zijn. Want Heere, ook al zien wij uit naar de verkondiging, u moet het werken, u moet het vervullen. Heer, en als er iets is wat ons hindert bij het luisteren, zorgen, moeite, verdriet, u moet het wegnemen. En daarom komen wij in de eerste plaats tot u, om te bidden of gij door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Of gij zelf vanmorgen de schriften wilt openen. Of gij zelf kracht wil geven om dat woord te verkondigen. Of gij zelf door uw Heilige Geest dat woord wil toepassen aan onze harten. Zo heffen wij onze handen tot u. Als schuldverslagen zondaren die er geen recht op hebben. Dat u naar ons omziet. Maar wij kunnen dan enkel alleen pleiten op uw genade. Die gij verworven hebt, o dierbare Heer Jezus Christus. Zo komen wij tot u. Heere, wilt gij dan ook vanmorgen bij ons zijn? Niet doen met ons nadat wij verdiend hebben. Ook als we dan terugzien op de achterliggende week, hebben wij het alles verzondigd. Maar doet u het dan om uwzelfs wil, tot eer van uw grote naam en tot heil van zondaren. Wij mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat gij onze broeder Versluis weer thuisgebracht hebt. Dat hij maandag geopereerd is en een nieuwe heup heeft ontvangen. Hebt u het alles tot hiertoe nog wel gemaakt. Sterk hem ook. Heere, daar het ook een pijnlijke operatie is en de therapie ook pijnlijk is, wilt u hem daarbij ondersteunen en kracht geven. maar bovenal hem samen met zijn vrouw en de kinderen doen ervaren. Ik mag er nog zijn. De Heer heeft mij door en uit geholpen. Hij geeft mij nog tijd. Tijd om u te zoeken. Eerder laat hij zo, als een geestelijke kreupelen, tot u gebracht worden. Om bij u te mogen vinden genezing. Omdat hij mag wandelen en huppelen van zielenvreugd in u de Heer. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn. Doe hij dat dan uit genade. Ook zij mochten weer terugkeren die naar Roemenië zijn geweest. Om daar in de dienst der barmhartigheid noden te lenigen. De gemeenten daar met raad en daad terzijde te staan. Heere, wij bidden u zegent u al dat werk dat daar gedaan mag worden. Dat het gedaan mag worden uit die hartelijke liefde tot de naaste. Omdat we geproefd en gesmaakt hebben dat u die ware liefde bent. Heere, want dan kan het alleen maar. Want uw liefde wekt ware wederliefde op. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Wilt u ook met Everhard en met Gerry zijn, als ze de komende week in het huwelijk hopen te treden, en wij dat huwelijk van onze kinderen ook mogen bevestigen, laat het een goede dag mogen zijn, een dag in uw gunst, waarvan gelden mag. En Jezus was ook genood. Heere, wilt u ook bij hen zijn. Breid uw vleugelen over deze jonge mensen uit. En wij bidden in hen ook voor allen die zich op het huwelijk voorbereiden. Laat het een goede en gezegende tijd mogen zijn, waarin ze uit mogen zien naar u, omdat u met hen mee zou gaan. Heere, maar dan willen wij ook in het bijzonder bidden voor hen die niet tot de dag van hun huwelijk gekomen zijn. Ze zijn er ook onder ons midden. En dat kan heel verschillend beleefd worden. Voor de een kan het moeilijker zijn als voor de ander. Maar Heere, we ervaren allemaal er iets van. Het is niet goed dat een mens alleen zij. Heer, het zijn alle gevolgen ook van dat wij bij u zijn weggegaan. Ook deze eenzaamheid, ook dat verdriet. En daarom dragen wij hen ook hartelijk aan u de Heer op. Die wetenschap dat gij kunt nabij zijn, meer dan een man of vrouw dat ooit kan. En zo bevelen wij ook hen aan u de Heer op. Wees met hen die in verwachting zijn. Wilt u ook voor hen zorgen, ook het jonge leven dragen we hartelijk aan u op. Wil bij hen zijn die moeite hebben met de opvoeding van de kinderen. Of die uitzien naar de kinderzegen. Heere, u weet ook hoe verschillend dat ligt. Dragen ze allen aan u de Heere op. Wees met hen die verdrietig zijn. Heere, die rouw hebben. Wilt u ook bij hen zijn. Die het zo moeilijk kunnen verwerken. Dat gij een geliefde hebt weggenomen. Die daar nog zoveel strijd over hebben. Daar nog zoveel pijn bij lijden. Wilt u ze goed en nabij zijn. Heere, zo heffen wij onze ogen op naar u, om het van u te verwachten. Dierbare koning, wees zo vanmorgen dan, in ons midden, als één die dient. Dient door uw woord, doe het om Christus wil alleen. Amen. Een van de meest bekende boeken die ooit geschreven is, is wel het boek van Bunyan, De Christenreis. The Pilgrim Progress, zoals het in het Engels heet. Het boek van de eenvoudige ketellapper uit Bedford. Een boek dat in de meeste talen vertaald is geweest. En nog steeds wordt vertaald. Een boek waarvan men zegt dat het naast de Bijbel het meest gelezen boek is. En ik hoop dat u het ook gelezen hebt. Jonge mensen, ik wil het jullie en kinderen ook van harte aanbevelen om dat boek te lezen. De Christenreis. En wat is nou het geheim van dit boek? Waarom grepen er eeuwen geleden al zoveel mensen na en tot op de dag van vandaag? Waarom toch? Wel omdat hier een schrijver aan het woord is die mag delen in die bijzondere verlichting van de Heilige Geest. Een man met gaven bedeeld, zoals maar weinigen bedeeld zijn. Een man die mag schrijven over het leven dat de Heere gaat met zijn kinderen. Het leven waarin getekend wordt hoe een verloren zondaar gebracht wordt op die smalle weg ten leven. En hoe hij daar van allerlei dingen ondervindt en hoe hij thuis mag komen in het Sion daarboven. Een boek dat de lezer dan ook direct confronteert met de vraag, wandel ik ook op die weg? Ben ik ook zo'n pelgrim op weg naar het hemels Sion? De Christenreis. Het is niet de volledige titel. De volledige titel is de Christenreis naar de eeuwigheid. Geliefde gemeente, dat bepaalt ook de ernst van dat boek. En dat bepaalt ook de ernst van uw en van mijn en van jullie leven, kinderen. Wij zijn namelijk op weg naar de eeuwigheid. En die werkelijkheid bepaalt ons vanmorgen heel indringend bij de vraag, maar naar welke eeuwigheid ben ik dan op weg? Ben ik met Christen op weg? Naar de eeuwige gelukzaligheid. Naar het nieuwe Jeruzalem. Of ben ik op weg naar de rampzaligheid. Naar die poel die dat brandt van vuur en zilver. Gemeente, vanmorgen worden wij opnieuw bepaald bij die reis. Opnieuw bepaalt de Heere ons aan de hand van Ezra dat ook wij pelgrims zijn. Mensen op weg, zoals ook eenmaal Ezra op weg ging vanuit Babel naar Jeruzalem. En ook vanmorgen mogen wij daaruit geestelijke lessen leren, opdat wij ook onszelf die vraag mogen stellen en hem ook aan het eind van de dienst beantwoorden, aan de hand van Gods woord, waar reis ik heen? Reis ik ook uit Babel naar Jeruzalem? Gemeente, we willen vanmorgen dan stilstaan bij Ezra 8. En een van de kernteksten daaruit wil ik graag met u lezen. En dat is vers 21. Toen riep ik aldaar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigen voor het aangezicht onze Gods, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. Ezra 8 bepaalt ons bij de reis van Babel naar Jeruzalem. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats gevast, in de tweede plaats gebeden en in de derde plaats verhoord. De reis van Babel naar Jeruzalem. We letten in de eerste plaats op gevast, in de tweede plaats op gebeden en in de derde plaats op verhoord. Doch eerst gaan we van zulke pelgrims zingen en wel uit Psalm 84. Ook dat is zo'n bekend pelgrimslied. Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 4. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer de legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegenheid om zeren voorhof in te treden. En van die pelgrims mag gelden, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in zalig hoort van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, de versen 1 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen. De eerste is dus bestemd voor de kerk. En de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Die collecte bevelen we ook van harte bij u aan. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemind, wij treden uw poorten in. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 122 na het amen der prediking. Esra 8 bepaalt ons dus bij de tocht, de reis van Babel naar Jeruzalem, waarbij wij letten op gevast, in de tweede plaats op gebeden en in de derde plaats op verhoord. Gods goede hand is over mij. Dat was het slot van Esra 7. Toen Esra mocht opmerken hoe de Heere alle dingen leidde en hij toestemming kreeg van de koning Artaxasta om terug te keren naar Jeruzalem en ook allen die met hem mee wilden, ze kregen allemaal verlof om terug te gaan. En voordat ze dan teruggaan, roept Esra ze samen. Hij roept ze samen aan de rivier die naar Ahava stroomt. Waarschijnlijk is het een zijrivier geweest van de Tigris in de buurt van Babel, of een van de afvloeingskanalen, waardoor de waterhuishouding geregeld werd voor de wereldstad Babel. Hoe het ook zij, ze worden daar op die plek bij elkaar geroepen, door Esra aangewezen. En dan houdt Esra in de eerste plaats inspectie, zoals dat ook gebeurd is bij de eerste reis naar Israël. Alleen zij die een ware Israëliet zijn, mogen meereizen. En ook hun namen, ze worden opgetekend op de lijsten. En wij vinden hier in Esra 8 een samenvatting van die lijst. Alle namen, ze zijn door Esra nauwkeurig samengeschreven. En hier vinden wij een beknopt overzicht, om het zo te zeggen. En dat overzicht is zeker het bestuderen waard. Er zit ook een bepaalde structuur in en we hebben het ook daarom met elkaar gelezen, omdat er ook een boodschap van de Heere in zit, ook in zo'n register. Want het eerste wat ons opvalt is dat genoemd wordt de tweetal families die afstammen van Levi. Twee priesterfamilies worden genoemd. De kinderen van Gersom, een nakomeling van de bekende Pinaas. Misschien weten onze jongeren het nog wel wie Pinaas was. Dat was die zoon die het opnam voor de eer van de Heere, toen het volk zo verschrikkelijk gezondigd had door de list van Biliam. Toen ze zich overgegeven hebben aan de uitspattingen met de vrouwen van Moab. Toen was het Pinaas die de zonde aan de kaak stelde. En de tweede is, die hier genoemd wordt, Daniël, de zoon van Itamar. Ook een priester. Niet verwarren met de onder ons bekende Daniël aan het hof van de koning, want hij was een zoon van David uit het koninklijk geslacht. Maar hier dus een Daniël uit het geslacht van Levi. En het tweede wat ons vermeld wordt, dat er niet alleen kinderen uit het priesterlijk geslacht van Levi zijn, maar dat er ook kinderen zijn uit het koninklijke geslacht, uit het geslacht van David. En daar wordt genoemd Hattus. En daarmee laat de Heere zien dat de beide pilaren van het volksbestaan van Israël, het koningshuis van David en het priestergeslacht van Aaron, dat ze beiden er ook bij aanwezig zijn. En dan, en ook dat is opmerkelijk, volgen 12 stamhoofden, waarvan vervolgens verteld wordt hoeveel familieleden met hen meereisden. Opnieuw weer dat getal 12. Het getal dat een aanduiding is voor de stammen van Israël. En zo laat de Heere zien dat ook deze rest, die weer terug mag keren, een beeld is van het Israël. Het ware Israël. Het zijn er weer heel wat. Als je ze allemaal optelt, dan kom je tot 1496 mannen. En als je daarbij de vrouwen optelt en de kinderen, dan zijn het weer enkele duizenden die terug mogen keren naar de stad en tempel te Jeruzalem. Wat is de Heere goed? Ze hebben dat ook vorige keer mogen horen, dat hij opnieuw weer een rest van ballingen doet wederkeren naar het Jeruzalem, beloofde Jeruzalem. Bij die inspectie die Ezra houdt, valt hem iets op. Namelijk dat onder al de mensen die terug willen keren, niet één leviet is. En die zijn toch onmisbaar voor de dienst van de Here. Zij moeten toch de priesters ondersteunen bij het offeren en het volk onderwijzen in de wetten van de Here. Maar ze zijn er niet bij. En hun aanwezigheid is noodzakelijk. Zeker nu er weer duizenden mensen terugkeren. Hoe zal dat allemaal kunnen met die offers? En met dat onderwijs. En daarom laat Ezra een boodschap uitgaan. Hij laat een aantal bekwame mannen bij zich komen. Ze worden genoemd leraars in vers 16. En ze krijgen van hem een boodschap mee om te gaan naar een zekere Iddo. Die woont in Kasifja. Waarschijnlijk is deze Iddo een vooraanstaand man en het hoofd van een kolonie, van een gemeenschap van levieten en tempelhorigen. En zij krijgen van Ezra de opdracht om naar deze man toe te gaan en hem het verzoek van Ezra over te brengen of er misschien onder hen geen mensen zijn die ook willen terugkeren naar Jeruzalem om ook daar de Here te mogen dienen en het volk te mogen onderwijzen in de wetten van Mozes. En zij brengen die boodschap ook over aan Iddo. En die boodschap van Ezra, zijn oproep, ze vindt gehoor onder de levieten. En we lezen het. De uitnodiging wordt aanvaard door 38 levieten en zelfs 220 netinim, mensen die in de tempel allerlei werkzaamheden zullen gaan verrichten. En als Ezra ze dan aanziet komen, die leraars, die bekwame mannen met al die levieten en netinim, dan is hij hartelijk verblijd. En hij eert ook de Here daarin. Hij zegt niet, dat komt omdat ik deze belangrijke mensen heb gezonden en dat ik zo indringend die boodschap heb laten overbrengen. Nee, hij zegt, het is vanwege de goede hand van God over mij. Hij mag ook daarin weer zien Gods gunst en Gods goedheid over zijn voornemen om terug te keren naar Jeruzalem. De goede hand Gods over mij. Voor Ezra mag het waar zijn. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot ieder die voor hem leeft. De gemeente, merken wij dat ook op. Zien wij ook in de zegeningen die wij van de Here mogen krijgen in ons leven. Dat is Gods goede hand. Dat is niet vanwege eigen verdiensten. Maar dat is Gods leiding in mijn leven. En daarom, wanneer wij met geestelijke ogen zien ons leven, dan spreken wij nooit over toeval. Maar dan is het altijd Gods hand in mijn leven. Gods leiding zien in de dingen die gebeuren in je leven. En wat is dat een troost als je met Ezra Gods hand mag opmerken in je leven. Zijn bewarende en sparende en dragende hand. Wat een troost ligt er als je die hand mag zien in je leven. Dan mag je het ook weten, hij zal mij bewaren. Dan mag het ook gelden, zij zullen u, Gods gunstgenoot, naar het hoogsten welbehagen, opdat gij aan geen steen u stoot op hun handen dragen. Ja, dan mag je het weten. Hij zal zijn engelen gebieden dat zij mij bewaren. Zijn engelen als instrumenten in de hand Gods. En als dan ook de levieten zich gevoegd hebben bij de groep van wederkerende, dan zien wij dat Ezra elke keer weer die hand van God nodig heeft. Dat het ook zijn verlangen is dat de Heere die goede hand telkens weer over hem heen houdt. Want wij lezen dan, toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava. We zouden het zo mogen zeggen, in woorden van onze tijd, Ezra, hij houdt een bidstond. Ezra roept een gebedssamenkomst bij elkaar. En wat betekent dat dan precies? Als hier staat dat Ezra een vasten uitroept. Wel gemeente, als wij daar vanmorgen over na willen denken, wat is dat nu vasten? Dan moeten wij allereerst opletten dat het woord vasten in de Bijbel bijna altijd verbonden wordt met bidden, met het zoeken van Gods aangezicht. Bijvoorbeeld van Anna de profetes. In de dagen van de geboorte van de Heer Jezus, dan lezen wij dat zij niet week uit de tempel met vasten en bidden. En het is ook de Heer Jezus zelf die de verbinding legt tussen bidden en vasten, als hij zegt, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Vasten heeft dus alles te maken met het gebed. In de tweede plaats, als het over vasten gaat, dan vragen wij aan de Hebreeuwse woorden, wat staat daar? Wanneer het in het Nederlands vertaald wordt met vasten. En dan wordt daar een woord gebruikt, wat betekent zich onthouden van voedsel. Of ook een woord dat duidt op hongerig zijn. En dat betekent dus dat vasten betekent zich onthouden van eten en drinken. Om zich daardoor des te meer te kunnen concentreren op het gebed en op de gemeenschap met de Here. Om zich door vasten dus af te zonderen van de dagelijkse genietingen van het leven. Ook van de dagelijkse beslommeringen van het leven. Om zo in stilte, in afzondering, je geheel te wijden aan het zoeken van het aangezicht van de Here. Vasten, dat is een belangrijk onderdeel van de eredienst in het Oude Testament. Zo lezen we bijvoorbeeld dat er gevast werd op de grote verzoendag. Maar het was niet alleen een onderdeel van de eredienst, om het zo te mogen zeggen, maar er werd ook gevast in tijden van grote nood. Denk bijvoorbeeld aan de dreiging van de Filistijnen in de dagen van Samuel. Dan roept ook Samuel een vasten uit te Mispa. En daar gieten ze water uit voor het aangezicht van de Heere. En ze vasten om het aangezicht van de Heere te zoeken. Heere, bewaar ons voor de Filistijnen. We lezen ook bijvoorbeeld van een vasten wanneer er ingrijpende dingen staan te gebeuren. Zo bijvoorbeeld ook in het leven van koningin Esther. Als hij daar moet naar de koning met zijn gouden scepter. En wanneer die scepter haar niet zal worden aangereikt, betekent het dat ze zal moeten sterven. En daarom roept zij een vasten uit. En ze zegt het 3 dagen en 3 nachten. Mag er niemand van de Joden eten of drinken. Maar zijn zij gehouden het aangezicht van de Heere te zoeken. Om mij op te dragen aan de Heere. Omdat het wel zou mogen zijn als ik bij koning Ahasveros kom. Maar er waren ook vaste tijden in het individuele, in het persoonlijke leven van de vrome Israëliet. Zo lezen wij bijvoorbeeld van David dat hij 7 dagen vastte nadat hij voor God gezondigd had met Bathsheba. En met Uria. We lezen van een vasten van Daniel. En ik stelde mijn aangezicht tot God en Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen. Met vasten en zak en as. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt even zoveel malen gesproken over het vasten. Daar lezen wij van het vasten van de Heer Jezus. We lezen van het vasten van Anna, van Cornelius, van Paulus. Van deze laatste apostel wordt zelfs gezegd dat hij menigmaal vastte. Zo zien wij dat vasten dus een Bijbelse zaak is. Wel meer dan 60 keer wordt in de Bijbel gesproken over vasten. En vasten hoort in de Bijbel bij de wezenlijke omgang met de Here. En gemeenten, dan mogen wij ons vanmorgen wel eens afvragen, En ons ook ernstig die vraag stellen, hoe komt het toch dat wij niet meer vasten? Is het uit vrees, omdat in de Rooms-Katholieke Kerk het vasten als iets verdienstelijks werd gezien, iets waar je je op kon beroemen? Of is het anderzijds misschien omdat we ons vlees er niet voor over hebben en we daarom al gauw met allerlei bezwaren komen? Vasten. We lezen nergens in de schrift dat de Heer Jezus of een van zijn apostelen het heeft afgeschaft. Nee, we zien dat door de hele schrift heen gesproken wordt over het vasten. En is het daarom niet nodig, gemeente, dat wij ons voor Gods aangezicht bezinnen op de vraag of dat wij ook niet moeten vasten? Laten wij ook deze zaak voor de Heere neerleggen in ons gebed en vragen, Heere, leer mij ook in deze zaak de weg door u bepaald. Want gemeente, als er één ding nodig is in deze donkere tijd, dan is het wel dat er het gebed vermenigvuldigd wordt om de werking van de Heilige Geest. En dat is het ook waartoe Esra vast. En dat mag ons wel vanmorgen heel duidelijk bezighouden. Als wij dan ook zien dat doel waarom Esra vast. Want hij geeft daar ook de reden aan waarom hij verlangt om te vasten en de Heere te zoeken. Hij zegt het, opdat wij ons verootmoedigen voor het aangezicht van onze God. Dat is het eerste wat Esra besefte aan het begin van zijn reis uit Babel. Verootmoediging is noodzakelijk. Wat betekent dat dan? Wel, dat hij het daar met het volk belijdt. Heren, wij zijn het niet waard dat u naar ons omziet. Heren, wij hebben het niet verdiend dat wij uit Babel verlost worden en terug mogen keren naar Jeruzalem. Heren, want wij waren in Babel vanwege onze ongerechtigheid, vanwege onze overtredingen van uw heilige wet. Het was naar recht dat wij in Babel zijn weggevoerd. Heer, het was alles vanwege onze zonden. En daarom zijn wij het niet waard, heren, dat wij hier aan de rivier bij elkaar mogen zijn. Dat u uw goede hand over ons doet ervaren. Dat u het hart van de koning geneigd heeft. Heren, wij hebben dat niet verdiend. Verootmoediging, dat is inleven je onwaardigheid. Dat je er geen recht op hebt, dat de Heere naar je omziet. Verootmoedigen, dat is nazeggen. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, Heere, wie zou dan bestaan? Die ware verootmoediging, ze is het werk van de Heilige Geest, die onze ogen ervoor opent, voor onze zonden, onze onreinheid, onze onheiligheid. En dat in het licht van de trouw van de Heere, van zijn heiligheid en van zijn reinheid. Als je daardoor de Heilige Geest zicht op krijgt, op die beide zaken, dan kan het niet anders. Dan wordt een ziel verootmoedigd voor de Heer. Dan gaan we het hoofd buigen. Dan is er beschaamdheid bij ons. Dan buigen we de knieën voor de Heer. Verootmoedigen. Het is ook belijden. Heren, wij kunnen niet zonder u. Esra, hij weet het, heren, wij staan op weg naar die grote reis te aanvaarden, daar naar Jeruzalem te gaan. Heer, hoe zouden wij dat kunnen als u niet met ons meegaat? Heer, wilt gij ons bewaren op de weg? Heer, aan uw zegen is alles gelegen. Als uw goede hand over ons niet wordt ervaren, als gij ons niet bewaart, Heer, hoe zullen wij dan ooit aankomen? Verootmoediging, dat is zien. Niets uit ons. Het is al uit hem. Onze ogen zijn op u. Heere, bewaar ons als het zwart van uw oogappel. Gemeente, wat een les. Wat hebben wij nodig, persoonlijk en als gemeente? Wel, wat Esra hier zegt. opdat wij ons verootmoedigen voor u, de Heer. Dat wij het ook vanmorgen persoonlijk uitroepen. Heren, ik heb het verzondigd voor u. Als ik terugzie op de achterliggende week, als ik terugzie op mijn leven. Oh, dan mag het wel gelden vanmorgen, Heren. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Mijn zonden klagen mij aan. Mijn geweten veroordeelt mij. De wet, ze vervloekt mij. Verootmoediging. Wat spreekt daar ingrijpend over ons doopformulier? Mag ik de vraag aan u en jou en mijn hart leggen? Zijn die woorden werkelijkheid geworden, die we elke keer weer horen als het formulier gelezen wordt? Waarin gewezen wordt dat het doopwater ons aanwijst de onreinheid van onze ziel. Dat doopwater dat ons bepaalt dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat we daarom kinderen des torens zijn. En dat wij daarom het rijk Gods niet kunnen ingaan. Gemeente, is dat werkelijkheid geworden in uw leven? Ik sta er buiten. En dat vanwege mijn zonden. Als je dat inleeft, dan ga je voor God verootmoedigen. Dat is het ook wat ons formulier zegt. Dat wij onszelf gaan mishagen. Dat zijn de woorden van Ezra. Opdat wij ons mishagen. En ons voor God verootmoedigen. Dat is nou de vrucht van de ware schuldbeleving. Dan krijg je verootmoedigde harten voor de Heer. Kleine harten. Rechteloze harten. Mensen die buigen voor God in het stof. En in die weg van de verootmoediging wordt gezien en u moet er een ander aan te pas komen om mij te bewaren, om mij te redden. En zo zegt ook ons dorpformulier het zo duidelijk. Opdat wij onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in een ander zouden zoeken. Daar worden wij in de weg van de verootmoediging heen gedreven om het oog op te heffen, naar omhoog, naar boven. Het moet bij de Heere vandaan komen. En die weg van die verootmoediging, waartoe Ezra oproept, en waartoe we vanmorgen door de Heere worden opgeroepen, vanuit dit woord leidt tot de bede van David in Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. Opdat wij ons zouden verootmoedigen. Gemeente, dat vasten, dat verootmoedigen, dat leidt ook tot het gebed. Onze tweede gedachte. Want, zo vervolgt Ezra, als hij oproept om te vasten en zich voor God te verootmoedigen in het stof, dan zegt hij daarbij, om van de Heere, vanuit die verootmoediging hem te verzoeken, een rechte weg voor ons en voor onze kinderen en voor al onze haven. Ezra daar aan de rivier. Hij richt daar een smeekbeden tot de Heere. Daar wordt een verzoekschrift opgericht tot de koning der koningen, tot de troon der genade. Hij slaat het oog naar boven om de Heere te verzoeken. Hij richt zich tot de hoorder der gebeden. Gemeente, het wordt zo vaak gezegd van binnen. En u kent ze misschien ook wel, die binnenpraters. Hou maar op met bidden. Bidden dat toch heeft geen zin. De dingen gaan toch gewoon door zoals ze gaan moeten. Daar is toch niets aan te veranderen. Ja, dat is de stem van het ongeloof. Dat is de stem van de vorst der duisternis. Maar Ezra, hij mag leven bij dat geopende woord van de Heere dat zegt. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorde der gebeen. En zo bidt hij. En verzoekt hij aan de Heere. Heere, gaat u met ons mee? En dan vraagt hij het heel concreet. Heere, wilt gij ons leiden op een rechte weg? Het is een lange en gevaarlijke tocht, heren, die wij moeten maken. Een tocht wel van 1500 kilometer. Een tocht door de bergen heen. Langs de ravijnen. Door woeste plaatsen. Heren, wilt u ons bewaren? Heren, we hebben veel goud en zilver bij ons. Wij zijn een aantrekkelijke prooi voor struikrovers. Wilt u ons bewaren? Heren, wilt u ons leiden in een rechte, dat is in een veilige weg. Heren, wilt u opnieuw uw handen over ons uitbreiden. Gemeenten, ook wij zijn een reislustig volkje. Velen van ons maken grote reizen. Ga dan ook eerst in gebed. Heren, wilt u ons veilig brengen, daar waar wij verwachten. Ach, we regelen van alles als we zo'n grote reis gaan maken. Tot de ANWB, reis- en kredietbrief toe. Maar gaan we nou in gebed. En lezen we Psalm 121. Heere, wilt gij onze bewaarder zijn? Ach, gemeente, en dat hoeven we niet alleen te doen als we naar Frankrijk gaan. Maar ik herinner mij nog dat ik bij een baptistisch gezin in Rusland was en dat ze mij Moskou wilden laten zien. En voordat we de deur uitgingen, werd er staande een gebed gedaan. Heere, bewaar ons. Liefde gebeten, maar niet alleen voor dat dagelijkse leven. Maar bidden wij nu ook of de Heere ons leiden wil in dat geestelijke leven, op die geestelijke weg. Heren, want wij zijn van die weg afgeweken. Heren, wij zijn kromme wegen gegaan. Heren, wij wandelen op wegen van de dood. En wat hebben we dan nodig? Heren, leid u ons op de rechte weg. Leid u ons op de weg ten leven. En als wij door genade op die weg mogen wandelen, Heren, bewaar ons voor de zonden, voor struikelen. En laat het daarom ook telkens weer het gebed mogen zijn. Heren, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Heren, richt gij toch mijn voeten op dat pad des vredes. Ik heb van nature voeten die naar het verkeerde, naar het boze gaan. Heren, leid u mij toch op die rechte weg. Heren, ga gij mij voor op het levensspoor. Want u hebt het toch gezegd. En daar gaat het hart naar uit. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Heere, leid mij op die rechte weg. Kinderen, jonge mensen, gemeente, zullen we het met elkaar bidden. Heere, leid ons toch op de rechte weg. Maar hij vraagt meer, niet alleen om een rechte weg. Maar hij vraagt ook, Heere, wilt u op die weg denken aan onze kinderen? Esra, hij weet hoe moeilijk het is voor de kleine kinderen. Zo'n gevaarlijke weg, zo'n lange weg. Zo'n weg waar ze zo gemakkelijk kunnen struikelen en vallen in de diepe ravijnen. Een weg waar ze 's nachts zo te maken hebben met bittere kou. Een weg waar ze zo gemakkelijk door wilde dieren kunnen worden overvallen. Heere, bewaart u onze kinderen. Heren, onze kinderen, ze hebben uw bijzondere zorg nodig. Gemeente, laat dat ook voor ons een aansporing zijn om te bidden voor onze kinderen, grootouders en in het bijzonder ook voor uw kleinkinderen. Gemeente, ouders, grootouders, laat het ons gebed zijn zoals dat zo mooi verwoord wordt in het volgende gedicht. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze straks als de tarwe zift. Als ze groter worden, Heren, en de wereld trekt aan ze. En de duivel probeert ze weg te trekken van uw woord. O gemeente, bent u er ook van geschrokken? Wat er de achterliggende week weer in het nieuws kwam. Over het seksuele leven van onze jongeren. In de documentaire Seks Sells, Seks Verkoopt. Waarin meisjes aan het woord werden gelaten. Die vertelden hoe ze hun eerbaarheid verkochten voor een pakje sigaretten. Ook als Satan ze straks zift als de tarwe. Gemeente, wat hebben onze jongeren het nodig dat u en wij als een muur rondom hen staan, een muur des gebeds. Heere, bewaart u onze kinderen. Ik leg ze in uw handen, Heere. Bewaart u ze bij uw woord. Heere, zorg voor onze kinderen. Maar ook als u denkt aan de haven waar Ezra voor bidt. Heere, wilt u ook zorgen voor al die goederen die wij bij ons hebben. Dat is ook Ezra niet te min om daar de Heere voor te bidden. Heere, ook daarin hebben wij uw bewarende hand nodig. Voor al die roofbendens die erop uit zijn. Om dat ook ons te ontnemen. Het goud voor u, Heere. Wilt u het zelf bewaren? En daarin zien wij ook, gemeente, dat wij al onze dagelijkse dingen aan de Heere mogen opdragen. De Heere die het gezegd heeft, laat al uw begeerte bekend worden bij God. Heere, wilt u voor mijn gezin zorgen? Wilt u bij me zijn op mijn werk? Wilt u me leiden als ik moet studeren? Heere, ziet u toch op mij neer. Ook bij de besteding van mijn geld. Heere, ik heb u in alle dingen nodig. Wilt u ook voor mijn bezittingen zorgen? Heere, geef ons heden ons dagelijks brood. En zo buigt Ezra met het volk zijn knieën. Om de Heere te vragen voor een rechte weg. Voor de zorg voor de kinderen en voor al de goederen. Gemeente, dan gaat hij iets zeggen uit zijn persoonlijke leven, Ezra. Als hij daar is, dan vertelt hij aan het volk. Wij zullen het met de Heere wagen. U hebt misschien rondgekeken en gedacht, waar zijn de ruiters? Waar zijn soldaten om ons te beschermen? Ik zie ze niet, Ezra. Hoe komt het dat zij er niet zijn? En dan gaat Ezra een verklaring geven. Een hele aangrijpende verklaring in vers 22. En we lezen daar wat hij tot het volk zegt. Want ik schaamde mij van de koningen, heer en ruiters te begeren om ons te helpen van de vijand op de weg. Omdat wij tot de koning hadden gesproken, zeggende, de hand onze Gods is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toren over allen die hem verlaten. Hoort u dat, gemeente, jonge mensen? Daar heeft Ezra gestaan voor die machtige koning Ahasveros. En hij heeft daar een geloofsbelijdenis afgelegd. Hij heeft daar gezegd, Artaxasta, hoor eens, koning. Wij mogen het vertrouwen hebben op de levende God. Alle die hem zoeken, zij zullen zijn bewarende hand ervaren. Hij zal nabij zijn, het hart dat tot hem de toevlucht neemt. Allen die het van de Heere verwachten, Artaxasta, zij zullen niet beschaamd worden. O koning, ik mag vertrouwen op de goede hand van God over hem. Ik mag weten dat hij een schuilplaats is tegen de wind. Hoe de natuurkrachten ook tekeer zullen gaan. God bewaart ons. Wij zijn bij hem als in een veilige schuilplaats. Wij verwachten het. Van de Heer alleen en daarin zullen wij niet beschaamd uitkomen. Maar dat niet alleen. En wat is daar een moed voor nodig geweest? Hij heeft niet alleen gesproken van Gods gunst en van Gods genade en van Gods trouw. Maar hij heeft ook gesproken van Gods toorn. Ook gesproken van de rechtvaardige straf die de Heere zal brengen over allen die het niet van hem verwachten. Luister maar wat hij zegt. Maar o koning, zijn sterkte en zijn toren is over allen die hem verlaten. Wat moet dat geweest zijn, die boodschap die hij daar bracht recht op het hart van die machtige koning. O koning, als u het niet van Israëls God verwacht, Als je het verwacht van uw eigen sterkte, van uw eigen inzichten, van uw eigen afgoden, dan moet ik u het zeggen, dat Gods toorn over u komen zal. Als u hem verlaat, niet hem zoekt, niet naar hem wilt horen, dan zal het waar zijn, allen die God verlaten, ze hebben smart op smart te vrezen. O koning, ik wil het u op uw hart binden, dat wanneer u blijft staan en u niet wilt buigen voor de levende God, het niet van hem verwachten, dan zult u omkomen door de sterkte en de toren van de Heer. O koning, u zal getroffen worden door het wraakzwaard van de Heere der Heren. Gemeente, geloven wij dat ook? Is dat ook voor ons werkelijkheid? Een waarheid uit het woord van de levende God, dat wij ook geloven. Wat de Heer Jezus gezegd heeft, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. Dat is nieuwtestamentisch gezegd, wat Ezra daar tegen de koning zegt. Gemeente, gelooft u dat vanmorgen? Dat wanneer u niet in Christus bent, Gods toren op u rust, niet straks zal rusten, maar nu reeds op u rust. Gemeente, dat is de taak van de dienaar van het woord, om zo ook de sleutel van het koninkrijk der hemelen te bedienen. Als daar in onze catechismus over gezegd wordt, daarentegen is het zo, dat alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd moet worden, dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. O gemeente, daarom heeft ook Paulus het gezegd, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen u tot het geloof. Zo stond Ezra daar. En zo staan wij ook vanmorgen voor uw aangezicht. Weet toch dat Gods toren op u rust, zolang u zich niet tot God bekeert. Zolang u meent uw eigen weg te moeten voortgaan. En daarom zegt ook de dichter van Psalm 2 het, ontzie toch des Heren toren, verdoolde stervelingen, zie toch wie hij is, de gans andere, de rechtvaardige, een verterend vuur bij wie niemand wonen kan, een eeuwige gloed. O, dat u vanmorgen, dat jij vanmorgen, daardoor wakker geschud mag worden, en dat je het zien mag, en dat het woord je mag leiden tot bekering. Wel, zegt Ezra, lieve vrienden, jullie begrijpen toch wel, toen ik daar dat machtige geloofsgetuigenis mocht afleggen voor de koning, en ik mocht het zeggen, allen die u verwachten, Heere, die zullen niet beschaamd worden, en wij verwachten het van de Heere, o koning, dan begrijpt u toch wel, mijn volk, dat ik mij schaamde om daarna nog te vragen om ruiters. Wat zou de koning verwonderd hebben geantwoord? Maar Ezra, verwacht je het dan niet meer van de Heere? Maar die geloofsgetuigenis, gemeente, brengt wel op de knieën. Dat geeft een biddend leven. Als wij getuigen mogen dat allen die de Heere zoeken zijn kracht mogen ervaren, dan hebben wij de Heere ook dubbel en dwars nodig. En dat zien wij ook zo kernachtig in Psalm 138 verwoord. Als daar ook gezongen mag worden in die geloofsverwachting. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dan heb je dat geloofsvertrouwen. De Heere zal dit alles wel maken. En waar eindigt dan die psalm mee? Wel op de knieën. Het volgde direct, als het ware onlosmakelijk aan verbonden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. En zo kunnen ze op weg gaan. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Als des vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. En zo zijn ze ook gegaan, verwachtend van de Heer. En gemeente, dan staat er een heel klein praktisch puntje. Ik stip het maar even aan. Maar wel belangrijk, ook voor het kerkelijke leven. Wat doet Ezra? Als hij op het punt staat om weg te gaan, dan roept hij 12 priesters bij hem, heilige mannen. En wat zegt hij? Hier hebt u al het goud, hier hebt u al het zilver. Ik geef het aan u in bewaring. Wijze. Ezra als leider, hij wist het, hoe bedriegelijk ook zijn hart was. Het geld moet je niet aan één man in beheer geven. Het is niet goed dat de macht bijeen zij. Gedeelde verantwoordelijkheid, ook in het kerkelijk leven, is het zo nodig. Ezra zei het, hier, jullie met z'n 12, zorgen jullie voor het geld. Bewaar het, bewaak het, zorg ervoor en geef het straks af in Jeruzalem. En zo mag ten slotte dat heerlijk moment aanbreken dat ze naar huis mogen. En dan zie je zo in je gedachten Ezra staan. Als hij daar gevast heeft en het aangezicht van de Heere gezocht heeft. En de Heere gebeden heeft. Van waar zal mijn hulp komen? Als daar die bergen oprijzen, dan mag het in zijn hart jubelen. Mijn hulp is van de Heere. Waarom? O, omdat er zo'n kostelijk woord staat. En de Heere liet zich verbidden. Verhoring. De Heere, hij gaf in het hart van Ezra het getuigenis. Uw gebed is verhoord. Uw gebed is opgeklommen tot mij. En ik heb het gehoord. En ik zal je antwoorden. Gemeente, een gebed dat vanuit die waarachtige verootmoediging op mag klimmen. Tot de troon der genade raakt het vaderhart Gods. En wanneer zo gebeden en geworsteld mag worden aan de troon der genade. Kan de Heere, gemeente, van zo'n bidder niet af. God laat zich verbidden door een zondig mens. Wanneer hij daar komt in die gestalte. Waarvan het woord zegt en ik zal mij doen overhouden. Een arm en ellendig mens. Als daar een uitgeschudde zondaar zich wendt tot de troon der genade. Laat God zich verbidden. Gemeente, dan kan God van zo'n zondaar niet af. En zo mocht hij het weten. De Heere hoorde. Amen. Had het geklonken. Het lag in het hart van Ezra verklaard. God zal mij horen. God laat een bidder niet staan. Die in zijn nood tot hem de toevlucht neemt. Omdat hij dat in zijn woord beloofd heeft. En dan schrijft Matthew Henry zo mooi bij dat woord verbidden. Ze hadden de troostrijke verzekering in hun gemoed. Dat hun gebed verhoord was. Mag je dat ook wel eens ervaren, kind van God? Er zijn wel eens tijden dat je het gevoelt, Heere. De hemel is van koper. En mijn gebed komt niet verder dan het plafond. Maar er zijn ook tijden dat je het weten mag. Dat God zich laat verbidden. Dat het gebed mag doordringen tot in het hemelhof. En dat het mag liggen in de voorbeden van Christus. En dat het om zijnentwil verhoord mag worden. En dat er zulke zoete vrede in het hart mag dalen. God weet van mij af. God kent mij. God vergeet mij niet. Hij is waarlijk de hoorder der gebeden. Uw gebeden zijn van God verhoord. Zei eens de engel tegen Cornelius. En zo mag het wel eens klinken in het hart van de zondaar. Hij laat zich verbidden om Christus wil. Dan mag het wel eens zijn in het hart als de Heere dat gebed verhoort. God heb ik lief, want die getrouwe Heere neigt zijn stem tot mij. Mijn smeking en mijn klagen, hij neigt het oor tot mij. Ik roep hem aan in al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Hij liet zich verbidden. En zo kon Ezra In die verhoring, in die wetenschap, hij gaat met mij mee. Zeggen al zo verreisden wij van de rivier Ahava om te gaan naar Jeruzalem. Daar lag zijn hart in Jeruzalem, de stad van de grote koning, om daar de Heere te mogen dienen, naar zijn woord en naar zijn inzetting. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Hij liet zich verbidden. En daarom, zegt Esra, en de hand onze Gods was over ons. En hij redde ons van de hand des vijands en desgene die ons lagen legden op de weg. Het was geen gemakkelijke reis, het was geen kalme reis. Maar Gods hand was er ook, ook in die momenten dat de vijanden bij hen kwamen. God redde hen eruit. Toen hun lagen en valstrikken werden gelegd, God bewaarde zijn kinderen. En zo reisde Esra onder de bewarende hand. Zoals eenmaal Lot door de engelen in Sodom bewaard werd, zo mocht ook Esra het ervaren. Des Heeren engelschaart, een onverwinbare hemelmacht, rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. O Esra, hij had gebeden. En daarin was hij een type van de voorbidder Christus. En Esra, hij mag het weten. Mijn gebed is verhoord om Christus wil. Die grote voorbidder. En daarom zijn we veilig. 4 maanden trekken ze door onherbergzaam en onbewoonbaar land. Het is waarschijnlijk dezelfde weg geweest die ooit eenmaal Abraham ging uit Mesopotamië. Langs de Eufraat, richting Damascus. Vervolgens afbuigend naar de Jordaan. In het noorden overstekend. En dan afdalend naar Jeruzalem. En kinderen, zijn ze aangekomen. Na 4 maanden, 1500 kilometer te voet hebben afgelegd. Ja, ze zijn aangekomen. Het klinkt als een triomfwoord in vers 32. En zo kwamen wij aan te Jeruzalem. Gode, zij dank, ze zijn aangekomen. Er is er niet één omgekomen. Geen kind is in de ravijn gevallen. Geen klompje goud in de handen van de struikrovers. Maar ze mochten aankomen. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, stad onze voeten. Wat zullen ze geweend hebben van verwondering. Thuis, thuis uit Babel, nu in Jeruzalem. En dat vanwege Gods goede hand. O, dan kan het niet anders. Dan dat er geloofd wordt en gedankt. Dan die bewarende hand wordt ervaren. Elk zal van hen in Sion voor God verschijnen. Het geld, het wordt gegeven. En dan worden de offers gebracht. De brandoffers, maar ook opnieuw het zondoffer. Heere, wij mogen in Jeruzalem zijn. Maar dat kan alleen in de weg van schuldbeleid. Daarom brengen wij een zondoffer, opdat gij verzoening zou doen over al onze zonden. Maar wij brengen u ook een brandoffer, waarin wij ons geheel aan u willen overgeven, aan uw dienst. Zo maakt de Heere alle dingen wel. Want als ze dan tenslotte de brief van Artaxasta geven aan de overste van het land, dan lezen wij aan het slot, en zij deden wel, zij bevorderden het volk en het huis Gods. Zie, de Heere heeft alle dingen wel gemaakt. Wat een prediking. Vanuit Esra, de reis van Babel naar Jeruzalem. O pelgrim, gij die met Christen zijt vertrokken uit de stad des verderfs, die vertrokken zijt uit het Babel der zonden. Grijp moed. Bij alle struikerovers die het op uw ondergang hebben gemunt. Bij de vorst der duisternis die zegt, u zult nooit in Sion aankomen. Zie op vorst Immanuel, zie op zijn sterke rechterhand. Hij heeft het immers gezegd, en ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. En daarom zal het ook voor die pelgrims met Esra mogen gelden. En wij kwamen aan te
Jeruzalem. Amen.
Het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, dat zal het eeuwige wonder zijn. Daar staan, o God, stad onze voeten. Wat zal dat toch voor een zondaar wezen, als hij straks mag ingaan in dat nieuwe Jeruzalem, in die straten van goud, en daar te mogen wandelen, ziende op zijn verlosser en zaligmaker, ziende het lam, staande als geslacht, o God, stad. O stad van Jeruzalem, stad van eeuwige vertroosting, geef dat het uw kinderen, de pelgrims, de Sionieten, op weg naar dat hemels Jeruzalem daarboven, onderwijs hebben mogen ontvangen, hoe dat gij ze nu bewaren zult, maar hoe ze daarin ook moeten ervaren, niet buiten u te kunnen. Geef ook, dat we zo in die weg van waarachtige verootmoediging, in dat vasten en bidden u mogen nodig krijgen. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Geef ons toch die gestalte van Ezra. Ik riep een vasten uit om de Heere te zoeken. Omdat we ons voor hem zouden verootmoedigen. Om een rechte weg van de Heere af te smeken. Om bewaring voor onze kinderen en voor onze goederen. Bewaar ons, Heere. Leer ons zo te bidden in die rechte onwaardigheid en in die diepe afhankelijkheid. Leer het ons door uw Heilige Geest. Laat het de vrucht mogen zijn van de bediening van uw woord. Ga dan zo met ons mee en wil ons ook vanavond weer in uw huis samenbrengen. Heere, werk het toch door uw lieve Geest, wat we vanmorgen mochten horen in ons aller hart. We hebben het niet verdiend, Heer. Dat brengt ons ook in die afhankelijkheid. Bij u doet u het ook. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte uit Psalm 118 en daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118 en daarvan het 8e vers. Gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.